Goedemorgen, lieve mensen. Vandaag heb ik weer het voorrecht om met jullie dingen te delen die op mijn hart liggen, om jullie te bemoedigen, aan te moedigen en te helpen om je te richten op Jezus. Ik wil openen met gebed. Heer Jezus, dank u wel dat u de geliefde Zoon van de Vader bent, de Messias. Ik dank u dat we bij u horen. Ik dank u dat u zo goed voor ons bent en zo goed voor ons zorgt. Dat u onze vreugde bent, dat u onze vriend bent. Dat u alles bent voor ons, wat we ons maar kunnen wensen. Heer, ik bid ook dat deze morgen, of deze, ja, dit wat ik ga delen. Heer, dat dat uw hart is, wat u wilt delen met Zacharia. Dat het uw hart is, dat u wilt delen met de mensen om ons heen. Zodat uw naam verheerlijkt wordt tot eer van God de Vader. Amen. Ik wil eigenlijk een soort vogelvlucht jullie meenemen in een verhaal of verhalen uit het Oude Testament. En dat is eigenlijk het gedeelte uit 1 Samuel 16 tot en met 1 Samuel 26. Nou denk je, nou wauw, 10 hoofdstukken. Dat is nogal wat, maar daar ga ik dus niet tot in detail, maar ik wil daar een bepaalde lijn met jullie in ontdekken, delen en bemoedigen. Het begint in 1 Samuel 16, waar David gezocht wordt door Samuel om gezalfd te worden tot koning, tot de toekomstige koning over Israël. David, dat woord betekent geliefd, geliefde. En het is zo bijzonder als Jezus gedoopt wordt, dat de Vader zegt, je bent mijn geliefde zoon. Eigenlijk zegt hij, je bent David, mijn Davids zoon. Je bent echt de afstammeling van hem die ik beloofd heb. Jij bent de Messias. David, die wordt achter de schapen weggehaald. Hè? Lees het maar in 1 Samuel 16 vers 13. Er staat, David wordt achter de schapen weggehaald en wordt gezalfd als toekomstige koning van Israël door de profeet Samuel in de kring van zijn broeders. En vanaf dat moment, dat is zo'n mooi tekst, die staat in 1 Samuel, daar staat, dan komt de geest van God op David. Sommige vertalingen zeggen, vanaf dat moment werkte de geest op David in. Of zoals het staat in de NBG, vind ik eigenlijk het mooiste. Er staat, vanaf die dag greep de geest van de Heer David aan. En ja, er staat zo'n hele mooie tekst in Efeze 6 vers 10, waar staat, voorts wees krachtig in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En doet de wapenrusting van God aan. Nou, David heeft dat wel begrepen. Want op dat moment was de tegenwoordigheid van God rondom hem. Die was er gewoon. En dat sloot zo aan bij het verlangen in zijn hart. Waardoor hij de man naar Gods hart wordt genoemd. Het binnenhalen van de ark van God. De tegenwoordigheid van God, niet alleen voor hem, maar voor het hele volk. Dat was zijn wens. We hebben de laatste toespraak heel veel gehad over de ark. De tegenwoordigheid van God, het beeld van Jezus, het volbracht werk van Jezus, zijn heerschappij. Die tegenwoordigheid wenste hij niet alleen voor zichzelf, maar voor het hele volk. Dat die moest op de plek komen waar God het wilde hebben. Er staat dat de geest van God van Saul geweken was. Die was weg. En wat blijft er dan over? Als de geest van God weggaat, wat blijft er dan over? Angst. Weet je dat? Er staat ook, hij werd angstig. En je ziet ook gewoon echt om ons heen, zoveel mensen om ons heen. Die zijn gewoon bang momenteel. Die zijn angstig. Angstig voor wat er gaat komen. Angstig voor de dreiging in de wereld. Angst voor ziekte. Angst voor ziekte onder het vee, angst voor het klimaat, angst voor alles. En ik denk dat de geest van God gaat niet weg van, oh fijn, ik laat jullie lekker in de steek. Maar God wijkt, God laat zien, kijk eens wat er gebeurt als ik er niet ben. Kom terug bij mij. Dat is eigenlijk de roep van God in dit alles. Maar het bijzondere was wel bij Saul dat hij zich beter ging voelen als er aanbidding was. En, want dan moest die angst wijken voor die aanbidding. Is dat niet mooi dat wij dit mogen doen met elkaar thuis als we luisteren naar muziek of als we gewoon bidden? Want aanbidding is niet alleen muziek. Dat is de adem van God die vrijgezet wordt. En die mensen eraan herinneren dat ze door hem geschapen zijn. En dat hij er is, dat zijn aanwezigheid er is. Nou, David wordt dus opgetrommeld als hij weer even zo zijn buien van angst. Hij komt eigenlijk in enorme, nou ja, zeg maar, paniekaanvallen krijgt hij. En David wordt opgetrommeld en door iemand rondom Saul. En die zegt, ik weet iemand, dat is David, en die speelt op zijn harp en die zingt. En dan wijkt die geest, dat moet, daar wordt hij rustig van. Je wordt er rustig van, zullen we zeggen. Nou, weet je, dat moet ook voor David en zijn familie wel een kick geweest zijn. Zo, zie je wel, God heeft hem gezalfd tot koning. Kijk eens aan, hij is nou aan het hof. Om wat voor reden dan ook. Zie je dat het werkt? Dat het woord van God werkt? En dat hij zijn belofte nakomt? Hij is nu al aan het hof. En Saul, die gaat van hem houden, hè? Staat er in de Bijbel. En dan mag hij de wapendrager van Saul worden. En Saul voelde zich verlicht als hij speelde en zong voor hem. En wat er nog meer gebeurt, David verslaat Goliath. Nou, en dat doet hij met zijn eigen wapen, hè? Met zijn slinger en zijn steen. Hij had er nog 4 andere in zitten, in die slingertas. Hij doodt Goliath met zijn eigen zwaard. En dat doet doordat hij hem tegemoet komt. Niet van, kijk mij eens eventjes, ik ben de wapendrager van de koning. En ik weet het allemaal. En ik ben gezalfd tot koning, dus ik kan het wel even. Nee, hij treedt hem tegemoet, zegt hij, in de naam van de Heer. Weten dat dit Gods strijd is. Dat zegt hij ook gewoon tegen hem. Hierna, door deze overwinning, wordt Saul toch wel wantrouwig naar hem. Zie je altijd wat er dan gebeurt. Angst zorgt dat je gaat wantrouwen. Omdat het niet op jouw manier gaat. Omdat het anders gaat dan je dacht. Omdat iemand overwinningen haalt die jij op een andere manier behaalt. En Saul wordt jaloers op Davids overwinningen. En ja, wees niet alleen op zijn overwinningen, ook over zijn populariteit bij het volk. Weet je, dan komen die vrouwen tevoorschijn en die gaan allemaal zingen. En die zeggen, nou, Saul die versloeg de 1000 en hij 10.000. Nou, hij kan dit niet aan. En dan ziet hij ook nog, niet alleen dat hij populair wordt bij het volk, maar dat hij ook nog een diepe vriendschap heeft met zijn zoon, de troonopvolger, Jonathan. Hij kan er niet meer aan. En als hij David voor hem zit te zingen, dan werkt dat niet meer. Hij pakt tot 2 keer toe zijn lans en probeert hem te doden. En dat doet hij onder invloed, zegt de Bijbel, van een boze geest. Maar ja, hij denkt, ja, als dit niet lukt, weet je wat ik dan doe? Dan zorg ik dat hij heel veel oorlogen gaat doen. En dan gaat hij maar voorop. Dan wordt hij vast gedood door een oorlog. Dat is het tweede plan. Hij houdt het niet in de strijd, denkt Saul. Nou ja, maar David blijft voorspoedig. Op al zijn wegen, want de Heer is met hem. En heel Israël en Juda zelfs, alles, niet alleen Juda waar die uitkomen, heel Israël, staat er, hadden David lief. In 1 Samuel 18 staat dat, vers 6 tot 16, waar eigenlijk Saul probeert hem te laten doden en te sterven in de strijd. En neemt hij de volgende list, hij zegt, weet je wat, dan mag je met mijn dochter trouwen. Hij denkt, dan heb ik hem onder mijn invloedssfeer. Eerst zet hij hem kwetsbaar op. Eerst probeert hij hem zelf te doden, dan maakt hij hem kwetsbaar, denkt hij. En dan denkt hij, weet je, hou je vijanden bij je. Dat is ook zo'n uitspraak die we vaak horen. Dan belooft hij hem zijn dochter Merab, maar goed, die gaat uiteindelijk naar een ander. Want Michal, zijn tweede dochter, is eigenlijk tot over de oren verliefd op David, staat er. Ze is helemaal weg van hem. Nou, zo houdt hij hem, denkt hij, in zijn invloedssfeer, in zijn familie. En Saul betrekt ook de Jonathan in het geheel. Want hij zegt, laat hem maar terugkomen naar het hof. Waarom niet? Hij gaat trouwen met mijn dochter, laat hem maar terugkomen naar het hof. Nou, zegt Jonathan tegen David, prima, kom maar naar het hof, dus gaat het allemaal goed. En dan gooit hij voor de derde keer zijn lans naar David om hem te doden. En dan vlucht David. Het is de eerste keer dat hij vlucht. Hij gaat niet meer strijden voor hem. Hij distancieert zich, hij heeft het door. En dan vlucht hij naar zijn huis, waar hij woont met Michal. En dat is logisch dat je daar naartoe vlucht, tenslotte. Maar Michal die helpt hem ontsnappen. Want hij hoort dat haar vader eraan komt en helpt hem ontsnappen. En dan vlucht hij naar Samuel. Want Samuel heeft gezegd dat hij koning zou worden. Samuel was de profeet. Hij moet versterking krijgen van de belofte die God op hem zijn leven heeft gegeven. En daar blijft hij een tijdje bij Samuel. Maar ja, daar komt Saul natuurlijk ook weer achter. En die gaat hem ook daar, die wil hem ook gevangen nemen. En die gaat er naartoe, maar daar is zo'n aanwezigheid van de Heilige Geest van God. Dat Saul en zijn dienstknecht die erbij zijn, helemaal onder beslag van de Heilige Geest komen. En eigenlijk niets kunnen uithalen. Zie hoe belangrijk die aanwezigheid van God is in ons leven. Dat het niet mijn kracht is, niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer, in Zacharia. En dan vlucht hij naar Jonathan. Ze maken een plan met verregaande consequenties en ze sluiten een verbond. Ze maken eerst een plan. Nou, als Saul dus bij Jonathan informeert, waarom is David er niet, hè? Dan wordt hij zo kwaad op Jonathan dat hij zelfs een speer naar Jonathan gooit. Op zijn getuigenis. Want Jonathan zegt hij is onschuldig. En dan gooit hij zijn speer, zijn lans, naar zijn eigen zoon. Omdat hij zijn eigen zoon wil doden. Nou, de ontmoeting tussen Jonathan en David is natuurlijk hartverscheurend. Ze zullen elkaar nooit meer ontmoeten aan het hof. En de nakomelingen van Jonathan hebben niets te vrezen van David. Die houdt zich daar ook aan. Dat is een verbond wat ze daar sluiten. Maar David blijft maar vluchten. Hij wordt maar achtervolgd. Heb je dat ook in je leven soms? Dat je denkt, waarom gebeurt het me nu weer? Stop het dan nooit, die strijd? Laat me gaan. Laat me vrij. Laat me los. Wat bemoei je mee? Laten we eerlijk zijn. Maar je moet vasthouden aan de belofte van God. Vasthouden over de dingen die hij gezegd heeft over je leven. Vasthouden dat hij je nooit zal verlaten. En dat hij het voor je opneemt. In Romeinen 8 staat, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En daar gaat het om. Maar hij zwerft van de ene plek in de andere, omringd nu door een groep mannen met hun gezinnen, hun families, eigenlijk de paria's van de maatschappij. Ja, want de goede mensen zaten natuurlijk, de elite zat in het leger van Saul. Uiteindelijk treft hij Saul weer, die naar hem op zoek is. En wat zo mooi is, dan komt Jonathan hem bezoeken. En die bemoedigt hem, die versterkt zijn vertrouwen op God. Dat doet je, wat een vriendschap. Dat is wat we bij elkaar mogen doen. Als we het niet zien zitten, als we het moeilijk hebben. Wat er nu gebeurt, ook met Naomi en André. Ook wat er gebeurt in de levens om ons heen. We mogen elkaar bemoedigen. We mogen elkaar versterken. Vertrouw op God. En hij zegt, jij wordt koning David, zegt Jonathan tegen hem. En als jij koning bent, dan onderwerp ik mij aan jou. Ze sluiten daar weer een verbond. Dat kan je weer nalezen in 1 Samuel 23, vers 16 tot 18. En op wonderlijke wijze, door ingrijpen van God, ontsnapt David. Lees dat zelf maar. Ja, Saul stopt gewoon niet. Die blijft hem gewoon achtervolgen. Het is bijna om moedeloos van te worden. Maar het grappige is, tijdens deze achtervolging heeft Saul even een momentje voor zichzelf. Hij moet zijn behoefte doen. Ja, dat doet ook niet voor in een putje waar alle soldaten kunnen kijken. Je bent tenslotte koning. Dus hij gaat een spelonk in om zijn behoefte te doen. Dit gaat niet over een plasje doen, dit gaat echt over behoefte doen. Achter in die spelonk zitten David en zijn mannen. Nou, weet je, als je Saul legt natuurlijk zijn mantel af, is allemaal onhandig, uiteraard. En die mensen zeggen, maak hem af, God heeft je hem in jouw macht gegeven. En David zegt, nee, dat doe ik niet. Nou, hij moet daar echt flink aan de bak, want die mannen die zijn in staat om het zelf te doen. Maar hij doet het niet. Het is een enorm protest van zijn mannen daar. David houdt ze tegen, staat er in hoofdstuk 24 vers 8. Houdt ze tegen door zijn woorden en hij liet niet toe Saul te overvallen. En dan snijdt hij een stuk van Sauls mantel af. That's it. Die had hij natuurlijk op de grond gegooid. Die kon hij even niet gebruiken, had hij achter zich laten vallen. Ja, de koningsmantel, hè. David loopt Saul achterna. En als hij omkijkt, ziet Saul een geknielde David. Staat er. David knielt voor hem. En hij houdt het stuk mantel omhoog. En hij zegt, God is rechter tussen ons. Hij oordeelt. God staat boven mij. Dat zegt hij eigenlijk. Een leider die niet gezag boven zich verdraagt, is geen leider. Dat is een baas. Dat zeg ik altijd, sorry, maar dat, zo ervaar ik dat. En Saul die kan niks anders doen daar dan het koningschap van David erkennen. Dat doet hij daar. Maar dan slaat het noodlot echt toe, om in onze woorden te spreken. De grote helper, de grote voorvechter, de grote getuige dat David koning gezalfd is, tot koning gezalfd is door God, hij sterft. Samuel sterft. En heel Israël en Juda rouwt. Wie is nou toch nog over voor David? Alles is weggevallen. Zijn woonplaats, Bethlehem, is hij niet meer veilig. Aan het hof kan hij niet meer komen. Zijn vrouw Michal kan hij geen contact meer mee hebben, is er niet meer. Zijn vriend Jonathan is er niet. En Samuel is weg. Hem wordt weer. Het is zo moeilijk, ik kan me dit zo voorstellen. Dat je soms het gevoel hebt dat alles om je heen wegvalt. Die jou bevestigen, die jou bemoedigen. En die laten zien wat God ook in jouw leven heeft gedaan. En toch wordt hem weer onrecht aangedaan. Maar nu door een nietsnut, een dwaas, Nabal, die hem vernedert voor zijn eigen mannen. Hij laat zich bijna beetnemen door een dwaas. De Bijbel zegt, de dwaas zegt, er is geen God. Dat zegt Nabal ook. Ik ben de self-made man. Wat ik wil, gebeurt. Hij is rijk, maar niet geliefd. Hij is niet als David, de geliefde. Hij is niet geliefd. En David wil nu, alleen, gelaten, ontmoedigd, dan maar het recht in eigen handen nemen. Voor hem geldt wat er in Spreuken 3, vers 5 tot 7 staat. Toen we dit jaar begonnen, gaf Corina tijdens een samenkomend begin van het jaar deze tekst door. En ik ervoer het als een enorm belangrijke tekst. Zeker in de tijd waarin we nu leven. En daar staat, vertrouw op de Heer met je hele hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heer. Hij staat boven alles. En wijk van het kwaad. Als je de Heer vreest, prima. Wijk ook van het kwaad. Voeg de daad bij het woord. Gelukkig schakelt God Abigail in om hem te versterken en te bemoedigen en niet zijn eigen recht te zoeken. Ze staat bekend om haar schoonheid en om haar wijsheid. En schoonheid, dan moet ik altijd denken aan Spreuken 31, waar staat in vers 25 en 26, kracht en luister is haar gewaad, dat is haar schoonheid. De komende dag lacht zij toe. Ze is positief ingesteld. Ze verwacht de goede dingen van God. Ze verwacht zijn zegeningen. Elke morgen zijn ze nieuw. De gunstbewijzen, de genadebewijzen van God. Dat maakt je mooi. Dat is ware schoonheid. En ze staat bekend om haar wijsheid. En er staat een prachtige tekst in Spreuken 31... vers 25 en 26. Met wijsheid opent zij haar mond. Vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Mooi, hè? David ziet aan haar de schoonheid van God. Hij ziet aan haar, want weet je wat haar naam betekent? De vreugde van de Vader. De Vader is zo blij met haar. En zij weet dat ze ook door de Vader, dat ze hem blij maakt. Er is een relatie van vreugde tussen hen. En hij ziet dat. Dat is schoonheid. Die schoonheid, die tegenwoordigheid van God. Laat de vreugde van de Heer je sterkte zijn, zegt de Bijbel. Hij verheugt zich over jou. Hij verheugt zich over jullie, zag mensen van lieve mensen van Zacharia. Hij verheugt zich over Dick, over mij. Hij verheugt zich over zijn kinderen, over zijn volk. En David luistert naar haar. En eert haar. En God grijpt in. En zij wordt zijn vrouw en trekt met hem mee. Hun zoon wordt geboren, Kiliab, wat betekent, alle eer wordt aan de Vader gegeven, namelijk, de Vader heeft het volbracht. Ze wisten dat God hen recht had gedaan. En het prachtige is gewoon, dat eigenlijk de grote uitdaging nog moet komen. Niet alleen maar de uitdaging van kijk mij is zielig zijn, maar de uitdaging dat hij de overwinning proclameert, David, over wat er met hem gebeurd is. Want Saul zet de achtervolging weer in. Met 3000 man elitegroepen, staat er in de Bijbel. 3000 man elitegroepen. David gaat polshoogte nemen in het kamp. Samen met Abisai. Iedereen slaapt. God heeft ze gewoon in diep slaap gezet. Abisai zegt, dit is van God. We gaan hem doden. Want aan zijn hoofdeinde staat zijn lans en een waterkruik. En hij ligt er diep te slapen in het midden van het kampement. David verijdelt dit. En ze verdwijnen en nemen de lans en de waterkruik van Saul mee. Dan toont David aan Saul de meegenomen waterkruik en lans. Die hem 3 keer heeft willen doorboren. En 1 keer zijn vriend Jonathan. Hij heeft nu de lans in handen. Hij kan deze lans gebruiken om hem te doden wat hij niet gedaan heeft. Hij laat zien dat hij de ware overwinnaar is, omdat God ingrijpt. Omdat Jezus de overwinnaar is. Omdat Hij het doet in ons leven. Hij is de overwinnaar onder Gods gezag. En dit is het laatste treffen tussen Saul en David. David is door dit alles heen klaargemaakt voor het koningschap in Israël. Zodat hij de ark, de tegenwoordigheid van God, kan terugbrengen naar Gods volk. En het mooie is, de naam van hun zoon Kiliab, die wordt veranderd in Daniel. God is mijn recht of mijn rechter. In Romeinen 8, vers 28 staat: wij zijn geroepen tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Want dat betekent: alles zal meewerken ten goede. Alles. Ik geloof echt dat David in deze periode heeft moeten leren vluchten. Naar eigen recht spelen? Nee. Hij heeft leren vluchten naar God. Hij heeft leren vertrouwen op de almacht en de liefde en op de zalving die God hem had gegeven. Laten wij als kerk dat niet vergeten. Laten we net als David gaan staan met de lans in onze handen die ons wilde doden, heeft ons niet kunnen doden. En de waterkruik, weten dat wij vol zijn van het levende water. Wij zijn overwinnaar en we drinken uit de bron. David, de geliefde, had maar één diep verlangen. Jezus zichtbaar maken. De ark, het beeld, hebben we net over gehad. Zichtbaar maken. Dat is God zegt, daarvoor laat ik alles meewerken ten goede. Opdat het beeld van mijn zoon zichtbaar wordt in jullie, in de gemeente. En David was daarom een man naar Gods hart. En ik wil dat ook zijn, een vrouw naar Gods hart. Net als Abigail. Net als Maria. Net als zoveel vrouwen in de Bijbel. Die zeggen, mij geschieden naar uw wil. Ik wil dienaar zijn, ik wil de voeten wassen van uw dienaren. We hebben afgelopen woensdag over gesproken. En ik wil jullie zeggen, laat dat ons verlangen zijn in deze turbulente tijd. Laten we de angst van ons afschudden en ons oog gericht houden op Jezus. Hou vol, wees sterk en moedig, want zijn weg is volmaakt. Schuil bij hem, leer vluchten naar hem. Psalm 91 hebben we heel vaak gebruikt de laatste tijd. Hij is je schild. David leerde vluchten naar God en om hem te vertrouwen. Onze David, de geliefde zoon van God, heeft ons dat ook geleerd. Om naar de Vader te gaan, om te schuilen en te weten dat de kracht van de Heilige Geest op ons en in ons is. Net zoals op David, toen hij geroepen werd om de tegenwoordigheid van God terug te brengen. Door middel van de ark en aanbidding. Ik wens jullie heel veel wijsheid en sterkte toe. En ook heel veel schoonheid. Weet je wel? De twee pijlers in deze gemeente. Liefelijkheid en samenbinding. Liefelijkheid en schoonheid. Dat is de tegenwoordigheid van God. En de liefde van God bindt ons samen. Tot eer van zijn naam. Amen.